Goedenavond. We gaan verder met onze reeks uit het boek Richteren. En vorige maand zijn we begonnen met de geschiedenis van Gideon. En omdat het boek Richteren zoveel aandacht aan Gideon besteedt, 3 hoofdstukken, heb ik dat toch gesplitst over 2 bijbellezingen. Goed, we hebben gezien, misschien kort ons geheugen even opfrissen. We hebben gezien vorige maand dat de tegenstander, de vijand, waarmee Israël had af te rekenen, van een gans andere orde was dan de vijanden van daarvoor. De Moabieten, de Mesopotamiërs onder leiding van Kushan Rishathaim. Deze keer hadden ze af te rekenen met de Midianieten, maar het grote verschil met die andere vijanden was dat die Midianieten die kwamen het land eigenlijk niet bezetten of veroveren. Ze kwamen gewoon het land leegplunderen. De Moabieten die vestigden zich in het land en onderworpen de Israëlieten. En die moesten dan ook belasting betalen, weet je nog. Hè? Maar de Midianieten dus niet. Hè? Af en toe kwamen ze langs en ze werden vergeleken, weet je nog, met een bende springhanen. Ik denk omwille van 2 redenen. Ten eerste omdat ze even talrijk waren als een springhanenplaag. Maar ook het effect was ongeveer hetzelfde. Ze plunderden werkelijk het land leeg. En we hebben gezien dat ze dat 7 jaar na elkaar deden, met dramatische gevolgen. Dat wil zeggen dat het land, de Israëlieten, op de rand van de hongersdood kwamen te staan. Als je 7 jaar na elkaar je oogsten geplunderd worden, heb je op den duur niks meer te eten. Dan kom je om van de honger. En ook op geestelijk vlak is dat dramatisch, of mag je erop rekenen dat dat dramatisch wordt. Als je lange tijd Gods woord niet meer leest en je hebt geen geestelijk voedsel meer. Of als dat in een gemeente gebeurt. En je ziet soms in bepaalde gemeenten dat vermindert, de voedselbedeling, zeg maar, vermindert. En dat heeft meestal geen positieve gevolgen. Gods woord is ons voedsel voor ons geestelijk leven, voor onze zielen, voor onze harten. We hebben toen ook kennis gemaakt met de man die het moet opnemen tegen de Midianieten en die Israël de moed van verlossen. En dat is Gideon. Gideon, die zeer interessant, op het moment dat hij werd geroepen, bezig was met voedsel te verbergen. Wat natuurlijk in de context van heel die situatie met die Midianieten een heel verstandig, wijs initiatief was. Hè. Maar we hebben ook gezien dat bij zijn roeping Gideon, menselijkerwijs gesproken, ik weet niet wat u ervan dacht, maar mij leek dat absoluut nu niet de best geschikte kandidaat. Hij geeft geen al te positieve indruk. Hè. Hij geeft een indruk van nogal cynisch te zijn, verbitterd te zijn. Hij is diep teleurgesteld en ook proef je een stuk wantrouwen, zo van, God gaat ons verlossen. Eerst zien en dan geloven. Weet je wel, hè? Onze vaderen niet konden het allemaal goed uitleggen over die wonderen van God, maar ik heb er nog niks van gezien. Dus dat was zo'n beetje de mentaliteit, de gezindheid van Gideon. En de boodschapper die hem kwam de opdracht geven om als richter, als verlosser op te treden, hij heeft niet in de gaten dat het de engel des Heren, dus God zelf is. Hè? En hij discuteert ermee en op een weinig respectvolle manier. En dan vraagt hij ook een teken en dan krijgt hij zijn teken. En het is veel indrukwekkender dan dat hij gedacht heeft. En hij beseft ineens, valt zijn frank, en hij beseft, dit is God zelf met wie ik hier heb staan discuteren. En zijn reactie is, hij is doodsbenauwd en hij vreest dat nu zijn einde gekomen is. Maar ik wil u nog even tonen hoe de Heer daarop reageert. Hoofdstuk 6, vers 23. Hoofdstuk 6, vers 23. Doch de Heer zei tot hem, vrede zij u. Vrees niet, ge zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer. En hij noemde dat de Heere is vrede. En het staat tot op de huidige dag nog in Ofra der Abiezrieten. Wat een belangrijke les, eerste belangrijke les, mag Gideon hier leren. God is een God van vrede. God heeft echt het goede met ons voor. Ik weet, als je om je heen kijkt, zoals Gideon dat al die jaren gedaan had, dan zou je dat niet zeggen. Dan word je in de wereld geconfronteerd met miserie, met ellende, met pijn en verdriet en ziekte en wat weet ik nog allemaal, en oorlog. En God een God van vrede, je zou het niet zeggen, maar als je hem echt leert kennen vanuit zijn woord en je laat hem toe in je leven, het eerste wat God u wil duidelijk maken, hij is een God van vrede. En wat een initiatief heeft hij daar voor ons genomen, op dat kruis van Golgotha, om toch maar vrede te hebben met ons, ervoor te zorgen dat wij vrede met God kunnen hebben. En ja, dan volgt nu de confrontatie met Midian, maar eerst vraagt Gideon nog een teken, weet je wel nog, met dat vlies en die dauw, en dan krijgt hij dat teken, maar dan begint hem te redeneren en hij zegt, ja, maar misschien is daar gewoon een natuurlijke verklaring voor. En dan vraagt hij het omgekeerd, dan vraagt hij opnieuw een teken. En wat is God ongelooflijk geduldig met ons soms, hè? Dat hij zegt, hoe is het mogelijk, hè? En Gideon krijgt opnieuw zijn teken. En nu, ja, nu is het moment van de confrontatie aangebroken, hè? En waar in hoofdstuk 7 nu vooral aandacht wordt op gevestigd, dat is de merkwaardige tactiek die Gideon op bevel van de Heer, zeg maar, moet toepassen. En eerst wil ik u ook nog even in herinnering brengen wat het probleem van Israël was. Waarom God die Midianieten toeliet het land te plunderen en op die manier Israël te tuchtigen, want Gods hand was daarachter. Wat was de aanleiding, wat was het probleem? Wel, kijk nog eens naar hoofdstuk 6. Gewoon ons geheugen opnieuw even opfrissen. Dan begrijpen we zo dadelijk beter wat er gaat gebeuren. Hoofdstuk 6, vers 7. Hoofdstuk 6, vers 7. Toen nu de Israëlieten tot de Heere riepen vanwege de Midianieten, zond de Heere een profeet tot de Israëlieten, die tot hen zei, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van alle die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heere, uw God, eert dan niet de goden van de Amorieten in wier land gij woont. Maar, gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Dus het probleem was de ongehoorzaamheid van de Israëlieten, die leiden tot afgoderij. Nu zijn er wel meerdere redenen waarom mensen ongehoorzaam kunnen zijn tegenover God. Maar vaak heeft het te maken, is mijn ervaring, met gewoon een gebrek aan respect voor God. Er wordt niet voldoende ernstig genomen. En ik denk dat dit hier een zeer grote rol heeft gespeeld. Een gebrek aan respect voor God die hen uit Egypte verlost heeft, in het beloofde land gebracht heeft, dat land hen geschonken heeft, en toch. Goed, hoofdstuk 7, nu beginnen we. Hoofdstuk 7, vers 1. En Jerubbaal, dat is Gideon, stond in de vroegte op met al het volk dat bij hem was, en ze legerden zich bij de bron Harod. De legerplaats van Midian lag ten noorden van hem, gezien vanaf de heuvel Moreh in de vlakte. En de Heer zei tot Gideon, er is te veel krijgsvolk bij u. Nadat ik Midian in hun macht zou geven, anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen, zeggende, mijn eigen hand heeft mij verlost. Ik heb heel sterk de indruk dat het God hier vooral om te doen is om zijn eer te herstellen, in Israël zijn gezag te herstellen en aansluiten daarop ook het vertrouwen in hem. Want we hebben vorige maand gezien, zelfs bij Gideon was het vertrouwen echt niet groot in God. Hè? Met al zijn tekenen die hij moet hebben enzovoort. Hè? Alsof Gods woord op zich niet genoeg was. Hè? En God gaat nu een bijzondere actie voeren om te proberen dat vertrouwen in hem te herstellen. Door zijn macht te openbaren. En hoe doet hij dat? Wel, hij gaat hier nu bevel geven om de krijgsmacht van Israël te reduceren tot een absoluut minimum. Gauw in gedachten met hoeveel die Midianieten waren. Vorige maand hebben we gezien, is dat letterlijk zo talrijk als de springkanen. Ze waren gewoon niet te tellen. Ja? Maar God gaat nu tonen dat aantallen niet belangrijk zijn bij hem. Ja, dat speelt geen doorslaggevende rol. En hij zegt in vers 2 dus, er is te veel krijgsvolk bij u. We zijn mij veel te veel, zegt God. Dan dat ik Midian in hun of in uw macht zou geven. En anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. We hebben dat toch maar mooi voor elkaar gebracht. We hebben dat toch maar mooi opgelost. Goed, vers 3. Nu dan, roept u dan horen van het volk, wie bang is en beeft, keren terug en sluipen weg van het gebergte Gilead. En toen keerden er 22.000 van het krijgsvolk terug en er bleven er 10.000 over. Dus aanvankelijk waren ze met 32.000 man, veel te veel, zeg ik. Kunnen we niets mee beginnen. Er kunnen alleen maar misverstanden uit ontstaan. Al degenen die een beetje schrik hebben of die het niet zien zitten, gaan maar allemaal naar huis. En in één slag wordt het leger gereduceerd met 2/3. Er schieten er nog 10.000 over. Oké, vers 4. Maar de Heer zei tot Midian, en nog is er te veel krijgsvolk. Doe het afdalen naar het water, dan zal ik hen daarvoor u schiften. Ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal met u gaan, wel die zal met u gaan, maar ieder van wie ik u zeggen zal, deze zal niet met u gaan, die zal niet gaan. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water, en de Heer zei tot hem, al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond, die zult ge afzonderen van al degenen die op hun knieën gaan liggen om te drinken. Het getal nu van hen die slurpten met de hand aan de mond bedroeg 300 man, maar al het overige volk ging op de knieën liggen om water te drinken. En toen zei de Heer tot Gideon, door de 300 mannen die geslurpt hebben, zal ik u verlossen. Ik zal Midian in uw macht geven, maar al het overige volk kan heen gaan, ieder naar zijn woonplaats. Ga maar allemaal terug naar huis, zei de Heer. Alleen die 300, die mogen blijven. En dat is meer dan voldoende. En wat een merkwaardige schifting gebruikt de Heer God hier. Daar is al heel veel over gediscuteerd. En velen hebben ik daar het hoofd over gebroken. Van wat een merkwaardige schifting. Slurpen als een hond. Dat is dus, zeg maar, de voorwaarde om met Gideon te mogen meegaan. Ik heb daar al zoveel verschillende uitleggingen over gehoord, terwijl het naar mijn bescheiden mening zo eenvoudig is. Maak niet de vergissing met honden, als je in de Bijbel over honden leest, om te denken zoals honden die wij kennen. Honden in de Bijbel werden niet alleen beschouwd als uitermate onreine dieren, maar honden werden ook beschouwd als bijzonder laffe, vreesachtige dieren. Ja, iemand een hond noemen in het Midden-Oosten is een van de grootste beledigingen die je iemand kon aandoen. En nu zei de Heer God door 300 man die zich als een hond gedragen hebben, daar ga ik Israël mee verlossen. Is het duidelijk? Is het niet zo moeilijk? Snap je wat ik bedoel? Ja? Kwestie van te tonen wie hen gaat verlossen. 300 man is meer dan voldoende en dan gaan we nog de minste van de minste bij wijze van spreken nemen. Degene die zich als een hond gedragen. Waarvan je denkt, daar kun je nu niks, maar dan ook niks mee beginnen. Wij vandaag zouden zeggen, ga daarmee naar de oorlog, zeg. Wel, dat gaan we doen, zei de Heer. En het komt allemaal in orde. Vers 8. Daarop namen ze de teerkost en de horens van dit volk met zich mee. En alle mannen van Israël liet hij heen gaan, ieder naar zijn tent. Maar die 300 mannen hield hij bij zich. De legerplaats nu van Midian lag beneden hem in de vlakte. En in die nacht zei de Heer tot hem, sta op, val de legerplaats binnen, want ik heb die in uw macht gegeven. Indien gij echter bevreesd zijt om die binnen te vallen, daal dan af met uw dienaar Pura af naar de legerplaats. Dan zult gij horen wat zij zeggen en daarna zullen uw handen gesterkt worden en zult gij de legerplaats binnenvallen. En toen daalde hij met zijn dienaar Pura af tot aan de voorposten van de strijdmacht in de legerplaats. U merkt dat God precies weet wat voor vlees hem in de kuip heeft met Gideon. Hij zegt, kijk Gideon, deze nacht is het te doen, deze nacht is de beslissende nacht, deze nacht gaan we de Midianieten aanpakken. Moet je het hun kamp binnenvallen. Maar als je bang bent, als je ervoor terugschrikt, moet je misschien eerst eens binnensluipen en gaan luisteren, even gaan spioneren. En wat je zult horen daar, zal je angst wegnemen. Dus God weet heel goed wat voor vlees hij in de kuip heeft met Gideon. Want Gideon daalt af, dus hij is bang. Ja. Het is echt niet zo'n held als soms gedacht wordt. Ja. Weet u, die helden van de Bijbel, die lijken meer op u en mij dan je soms zou denken. Weet je wel, ik herken dat heel goed. En kijk wat er dan gebeurt. Vers 12, Midian nu en Amalek en al de stammen van het oosten lagen in de vlakte talrijk als sprinkhanen. En hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand van de oever der zee. En toen Gideon aankwam, vertelde juist een man een droom aan zijn makker. En hij zei, ik heb een droom gehad, zie een gerstebroodkoek rolde de legerplaats van Midian binnen, kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat ze neerviel, en keerde ze ondersteboven en daar lag de tent. Toen antwoordde zijn makker en hij zei, wel, dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. God heeft Midian en het hele legerplaats in zijn macht gegeven. De man heeft een droom gehad. Ik denk, het was gelijk meer een nachtmerrie als ik hem dat door vertelde. Zeg, moet je weten wat ik nu gedroomd heb? En het gevolg is, ze worden doodsbenauwd. En ze zeggen, we zijn verloren. Die droom is een teken dat de God van Israël tegen ons is. Dit loopt slecht af. Dit loopt op een catastrofe uit. En Gideon die hoort dat. En zegt, oh, ik ben de enige die bang is. Oh, zij zijn ook bang. En hij schept moed. Weet je, hier mag je zo eens achter de schermen kijken. Meestal mogen we dat niet doen. In verband met het voorbereidende werk dat God vaak doet. Als hij ons een opdracht geeft, dan stuurt God ons daar zomaar niet op uit. Dan doet God zelf ook heel wat achter de schermen op voorhand. En dan heb ik in het verleden niet alleen zo vaak gemerkt, maar ook zo vaak gehoord. Mensen die op zeker ogenblik voor het eerst naar de gemeente komen of naar een startstudie komen en dan, ja, ik bedoel, dan gemerkt dat de hart staat open, die zijn daar 100% klaar voor. En als je dan achteraf met hen praat, dan krijg je een hele geschiedenis te horen van. En dan zie je hoe Gods hand in hun leven gewerkt heeft, ze voorbereid heeft en ze daar eigenlijk, als het ware, gebracht heeft, hè. En dat is bij zoveel mensen gebeurd, hè? Gods voorbereidend werk voorafgaand aan de bekering. En weet je, het is goed om te weten, want dat is niet alleen, God doet niet alleen voorbereidend werk om mensen tot bekering te brengen, maar ook bij zijn kinderen, bij u en bij mij, als we bepaalde diensten of opdrachten moeten vervullen, dan mag je het op vertrouwen, zoals de Heer zegt, zie, ik ben met u, je moet dat niet alleen doen. Ik ben met u. Kijk wat er nu gaat gebeuren. Vers 15. Zodra Gideon het verhaal van de droom en de uitlegging daarvan gehoord had, boog hij zich in aanbidding neder. Dus hij weet, dit komt goed. Geen probleem. En daarop keerde hij terug naar de legerplaats van Israël en hij zei, staat op. Want de Heere heeft de legerplaats van Midian in uw macht gegeven. Toen verdeelde hij de 300 man in 3 groepen en hij gaf hen allen horens en ledige kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruiken. En hij zei tot hen, je moet op mij letten en doen als ik. Zie wanneer ik aan de buitenrand van de legerplaats gekomen ben, doe dan als ik. Wanneer ik op de horen blaas, met alle die bij mij zijn, dan moet ook gij op de horens blazen rondom de gehele legerplaats en roepen voor de Heere en voor Gideon. En Gideon nu en de 100 mannen die bij hem waren kwamen aan de buitenrand van de legerplaats bij het begin van de middelste nachtwaken, toen men juist de wachtposten had uitgezet. Toen bliezen ze op de horens, terwijl ze de kruiken stuk sloegen die ze in de hand hadden. En zo bliezen de drie groepen op de horens, braken de kruiken stuk en hielden in de linkerhand de fakkels en in de rechterhand de horens om te blazen en riepen het zwaard van de Heere en van Gideon. Ik weet niet wat ik daar nu moet van zeggen, maar wat een vreemde tactiek. Ik weet niet of ooit een leger dit ooit heeft gekopieerd, ik vermoed bijna van niet, maar wat een merkwaardige strategie van Gideon. Alhoewel, het principe denk ik is wel vaker toegepast. Want wat gebeurt hier eigenlijk? Ze zijn maar met 300 man. Ze verdelen zich in drie groepen van 100 man. Tegenover die Midianieten, eerlijk gezegd, ze hebben geen schijn van kans. Dus moet je doen alsof. En het beste wat je kan doen, is in het pikken donker s'nachts, je in drie groepen verdelen, ze zo'n beetje van alle kanten ze tegemoet komen en dan ongelooflijk veel lawaai maken. Op die horens blazen, die kruiken stuk slaan, er breekt een tumult uit van alle kanten en dan plots met die fakkels beginnen zwaaien. En ik denk dat de tegenstander, te midden van al dat rumoer en te midden van al dat lawaai, dit niet meer weet waar hij het heeft. En volledig ondersteboven is en eigenlijk overrompeld is. Ja, ze zijn maar met 300, hè, ik weet het. Maar toch, ik vermoed ze maken lawaai alsof ze met 30.000 of 300.000 zijn. Het komt van alle kanten en er breekt paniek uit, zullen we zo dadelijk zien, bij de Midianieten. Maar ik wil nu nog een stapje verder gaan. Kruiken die kapotgeslagen worden, de fakkel zit erin, de kruik wordt kapotgeslagen en de fakkel wordt het vuur, het licht wordt zichtbaar. Gebroken kruiken en licht dat zichtbaar wordt. Iemand enig idee? Laten we eens gaan kijken. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Juist. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Daar heb je het. Daar heb je het geestelijke principe. We hebben ook een aardekruik en er zit licht in, er zit een soort fakkel in. Het probleem is, hoe zorgen we ervoor dat dat licht gezien wordt? 2 Korinthe, hoofdstuk 4, we lezen eventjes vanaf vers 3. Hoofdstuk 4, vers 3. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen. Wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het ook doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En dat is, ik mag zeggen, dat is wat er bij mij letterlijk gebeurd is. Plots ging het licht aan. Op een woensdagavond in mei, 35 jaar geleden. Plots ging het licht aan. De duisternis was weg. Alsof iemand plots de schakelaar had omgezet. Ik zag het. Ik zag het. Men zegt wel eens spottend, heeft het licht gezien. Maar ik heb het licht gezien. En ik ben er ongelooflijk dankbaar voor. God die zei, licht schijnen in het duister. Want wat was het duister? Ik begreep niks van het evangelie. Ach, ik had het gehoord, dingen ervan gehoord vroeger, al van kleins af. En ik begreep er niks van. Integendeel, ik spotte ermee. Ik zal nooit vergeten hoe ik tegen Jezus uitgelachen heb in de tijd. Dat ik zei, iemand die niet eens zichzelf kon redden. Die aan het kruis liep, mijn God, waarom heb je me verlaten? Dat is de man waar ik moet op vertrouwen. Laat hem niet lachen, zei ik. Mij niet gezien. Ik begreep er niks van. Tot iemand mij die woensdagavond Jesaja 53 voorlas. En ineens de schellen vielen van mijn ogen. Toen snapte ik waarom. Waarom hij zichzelf niet gered had. Hij kon van dat kruis afgekomen zijn. Natuurlijk kon hij het. Maar daar weet het me duidelijk waarom hij het niet gedaan heeft. En waarom hij al die spot en ook mijn spot verdragen heeft. Om onze zonde werd hij doorboord. Heeft hij geleden. Als een lam liet hem zich naar de slagbank leiden. Zonder tegenstand, zonder tegenspraak. En ineens zag ik het. Maar, vers 7. Maar we hebben deze schat in aarden vaten. Zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is. En niet van ons. In alles zijn we in de druk, doch niet in het nauw, om raad verlegen, doch niet radeloos. Vervolgd, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Ten allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbaren. Dat sterfelijk vlees wordt in vers 7 een aardenvat genoemd. Er zijn wel meerdere plaatsen in de Bijbel waar ons lichaam als een aardevat omschreven wordt. Vergeleken wordt. En dat spreekt van de kwetsbaarheid, van de broosheid van ons lichaam. Er mag niet veel fout gaan met dat lichaam, hè, of gefunctioneert niet meer. Hè. En toch, en dat is nu de kracht van God, toch hè, wil hij dat dat licht die in ons is, dat wij ontvangen hebben, dat licht moet naar buiten. En dat aardevat moet daarvoor gebroken worden. Verbrokenheid. En hoe meer we ons door God laten verbreken, hoe meer we verbroken zijn, hoe meer dat licht naar buiten kan beginnen schijnen. Net zoals bij Gideon. Met alle gevolgen van dien. Dan kunnen andere mensen zien wat wij gezien hebben. En kunnen zij ook dat schijnsel van de heerlijkheid van het evangelie, zoals het genoemd wordt, ontwaren. Wij zijn maar aardekruiken. En sinds onze wedergeboorte bevindt dat licht van het evangelie zich in ons. En nog eens, de bedoeling is dat het ook door anderen gezien wordt. Dat het als het ware, net als bij Gideon, als trompetgeschal, luid en duidelijk door anderen gehoord wordt. Maar dan moet dat aardevat gebroken worden. En God gebruikt daarvoor problemen, pijn en lijden. Maar dan wordt Gods kracht geopenbaard. En hoe meer dat aardevat verbroken wordt, hoe meer God kan werken. Eigenlijk heb ik dat vorige maand mogen ervaren, voor de zoveelste keer eigenlijk. Vorige maand, ik was, als gevolg van de situatie van Marjan, ik was echt helemaal uitgeput. Ik moest me vasthouden aan de pupitre om te blijven staan. Ik kon me onmogelijk concentreren. De bijbellezing vorige maand was volledig op automatische piloot. Eerlijk gezegd, halverwege dacht ik, straks staan er een paar mensen op en ze zijn weg. Ik vond dat het nergens op leek. Echt waar. En weet je, en dan werkt God dan toch op zijn manier, want toen hoorde ik van sommigen van jullie dat het eigenlijk zo slecht ook weer niet was. Raar, hè? Raar, hè? Als ik zwak ben, ben ik sterk. Ik denk, dit is een les die ook de grote Paulus geleerd heeft. Paulus is een man met ongelooflijke capaciteiten, met een IQ, ik vermoed 150, 160. Wat een bolleboos. Wat een man. Ik bedoel, wat een intellectueel. En wat een vaardigheden. En wat een overtuigingskracht. En toch. Kijk eens wat hij in het begin van zijn eerste brief aan de Korintiërs schrijft. 1 Korinthe, hoofdstuk 2. Daar beschrijft hij hoe hij zich voelde toen hij de eerste keer naar Korinthe kwam om hen het evangelie te brengen. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 1. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht. Opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Hij stond te bibberen op zijn benen toen hij de eerste keer naar Korinthe kwam. Ik zag het absoluut niet zitten. Er kunnen verschillende redenen voor genoemd worden, maar dat is nu niet belangrijk. Maar zo voelde hij zich. Later kreeg hij vanuit Korinthe de reactie. Hou schrijven, en dat kun je zien in zijn tweede brief, daar citeert hij hun reactie. En ze reageerden in Korinthe als volgt. Ah, zeiden ze, zijn brieven zijn wel gewichtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niks. Die mannen waren gewoon om naar Griekse redenaars en filosofen te luisteren en die konden het uitleggen. Maar Paulus stelt niks voor, zeiden ze. Ik hou van die tweede brief aan de Korinthiërs. Daar opent Paulus zijn hart en daar geeft hij zijn zwakheid toe. Maar, zegt hij, beste Korintiërs, geliefde Korintiërs, begrijpen jullie dan niet wat er belangrijk is? Dat uiterlijke, dat lichaam waar jullie zo naar opkijken, is alleen maar een aardevat. En weet je, hoe meer dat aardevat aftakelt, hoe meer het verbroken wordt, hoe meer dan Gods licht kan beginnen schijnen. Kijk ook naar 2 Korinthe, nog één tekst uit die brieven. 2 Korinthe, hoofdstuk 12. Vers 7, maar zo'n beetje halfweg vers 7, waar een nieuwe zin begint. Hoofdstuk 12, vers 7. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des Satans om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen terwille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Weet je, ik heb geleerd wat een belangrijk principe dit is. Hoe zullen we onze dienst verrichten? Hoe zal ik Bijbelstudie geven? Wat is belangrijk? Waar zal ik op vertrouwen? Op mijn spreekvaardigheid? Heb ik redenaarstalent nodig? Allerlei technieken? En ik ken er wel een paar. Is dat wat belangrijk is? Wel, in elk geval niet bij Paulus. Maar we hebben er juist gelezen dat hem schrijft. Ik ben, toen ik tot u kwam, niet met schittering van woorden u het getuigenis van God komen brengen. Mijn spreken en mijn prediking, schrijft hij, kwam niet met meeslepende woorden van wijsheid. Weet je, als die dingen meehelpen, des te beter. Maar het is niet het belangrijkste. Wat is het belangrijkste? Het werk van de Heilige Geest. De kracht van de Geest. Gods licht, Gods kracht is het belangrijkste. Zullen we terug naar Gideon gaan en kijken wat er verder gebeurt. Hoofdstuk 7... We zijn gekomen aan vers 21. Vers 21, daarbij bleven zij, dus die 300 man, die drie groepen van 100, daarbij bleven zij staan Ieder op zijn plaats, rondom de legerplaats van die Midianieten. Maar het gehele leger van die Midianieten ging op de loop en vluchtte al schreeuwende. Dat wil zeggen, helemaal in paniek. En terwijl nu de 300 op de horens bliezen, richtte de heren in de gehele legerplaats het zwaard van de een tegen de ander. En het leger vluchtte tot Bet-Hasita, in de richting van Serera, van de oever van Abel-Mechola boven Tabat. Dus wat deed Gideon? Gewoon wat lawaai maken, op de hoorn blazen met die fakkel, zwaaien en gewoon blijven staan. En voor de rest deden ze niks. Ja, vers 21 nog eens, ze bleven staan, ieder op zijn plaats, rondom de legerplaats. Maar het gehele leger ging op de loop en vluchtte al schreeuwende. Dus zo werd Midian verslagen. Als het verhaal, de geschiedenis van Gideon hier nu zou eindigen, wat zou dat een prachtig, bemoedigend verhaal zijn, is het niet? Het krijgt nog een staartje. Meer dan één staartje. Je zou nu verwachten dat het volk dankbaar is, eindelijk zijn ze verlost van die vervelende plaag van die Midianieten. Kunnen ze weer rustig in het land hun oogst binnenhalen enzovoort. Prijs de Heer, bedankt Gideon. Hoofdstuk 8, vers 1. Hoofdstuk 8, vers 1. Toen zeiden de mannen van Ephraim tot hem: wat is dat voor een handelswijze jegens ons, dat gij ons niet hebt opgeroepen toen ge ten strijde trok tegen Midian? En ze maakten hem hevige verwijten. Wat bezielt u, Gideon, dat wij niet mochten meedoen? Niet goed genoeg misschien? Waarom mochten wij niet mee te strijden trekken? Hebben wij niet evenveel recht? Kijk je dat? Men voelt zich uitgesloten. Men staat op zijn rechten. Je hebt iemand vergeten uit te nodigen op een gemeentesamenkomst. Of er is een beslissing genomen en je bent vergeten iemand zijn mening te vragen. En waarom is het altijd mevrouw Janssens die voor de koffie en de koekjes zorgt? Waarom mag ik dat nooit eens doen? Niet goed genoeg misschien? En vorige week was er zelfs geen koffie. Alleen een bijbelstudie zonder koffie. Ik denk dat ik niet meer kon. Dus de bijbelstudie is niet zo belangrijk. Gods werk is niet zo belangrijk. Weet je, wat een ellende is vaak het gevolg van... Nou, zeg maar van jaloezie. Ook bij de discipelen, hè? Meester. We hebben iemand in uw naam boze geesten zien uitdrijven en we wilden het hem beletten, omdat hij niet met ons u volgt. Oh. Kalm, rustig, zeg weer, kalm. Moet u niet zo opwinden. Wie niet tegen u is, is voor u. Hoe reageert Gideon? Vers 2, hoofdstuk 8, vers 2. Maar hij antwoordde hun: wat heb ik nu gedaan in vergelijking met u? Is de nalezing van Ephraim niet beter dan de wijnoogst van Abiezer? In uw macht heeft God gegeven, Oreb en Zeeb, de vorsten van Midian. Wat heb ik kunnen doen in vergelijking met u? En toen hij zo sprak, bedaarde hun toren jegens hem. Gideon vindt Godzijdank genade om rustig, om kalm te blijven. En hij zegt: wat ik gedaan heb, stelt eigenlijk niks voor vergeleken met wat jullie gedaan hebben. Jullie hebben het belangrijkste gedaan. Jullie hebben ze verder achtervolgd en zijn met buiten naar huis gekomen enzovoort. Wat is het probleem? En hij slaagt erin hun toren te bedaren. Zoals Spreuken zegt, een zacht antwoord. Keert de grimmigheid af. Maar er zijn nog een paar staartjes. Hoofdstuk 8, vers 4. Toen Gideon aan de Jordaan gekomen was, stak hij over met zijn 300 mannen, die ondanks hun vermoeidheid de vervolging of de achtervolging voortzetten. En hij zei tot de inwoners van Sukkot: geef toch enige broden voor de manschappen die mij volgen, want zij zijn vermoeid en ik achtervolg Zebach en Salmuna, de koningen van Midian. Maar de vorsten van Sukkot zeiden: hebt gij de handpalm van Zebach en Salmuna reeds in uw hand, dat wij brood aan uw leger zouden geven? Eerst zien, zeiden ze. Eerst even de kat uit de boom kijken. Hij komt daarna nog eens langs. Ga ze maar eerst gaan pakken en dan kunnen we praten. Vers 7, toen zei Gideon, hierom zal ik, wanneer de Heere Zeba en Salmuna in mijn macht geeft, uw lichamen met woestijndorens en distels dorsen. Ik kom straks terug en ik ga u een lesje leren dat je nooit meer zult vergeten, zegt Gideon. Deze keer heeft u wat minder genade, vind ik. Vers 8. Vandaar nu trok hij naar Penuel en hij zei tot de inwoners van Penuel hetzelfde, maar deze antwoordde hem zoals de lieden van Sukkot gedaan hadden. Toen zei hij tot de inwoners van Penuel, wanneer ik behouden terugkeer, zal ik deze toren afbreken. Vers 10, intussen waren Zeba en Salmuna te Karkor met hun leger, ongeveer 15.000 man, alles wat van heel het leger van de stam uit het oosten overgebleven was. De gevallenen bedroegen 120.000 man die het zwaard konden voeren. Gideon nu trok op langs de weg der tentbewoners ten oosten van Nobach en Jochpega en versloeg het leger, terwijl het zich veilig waande. Zeba en Salmuna gingen op de vlucht, maar hij achtervolgde ze en nam de beide koningen van Midian, Zeba en Salmuna, gevangen, terwijl hij het gehele leger uiteenjoeg. Daarop keerde Gideon, de zoon van Joas, terug uit de strijd, langs de pas van Geres. Hij kreeg een jonge man in handen uit de inwoners van Sukkot, ondervroeg hem, en deze schreef de vorsten en de oudsten van Sukkot voor hem op, 77 mannen. Toen ging hij naar de inwoners van Sukkot en zei, zie, hier zijn nu Zebach en Salmuna, om wie ge mij gehoond hebt met de woorden, hebt ge de handpalm van Zebach en Salmuna reeds in uw hand, dat wij brood aan uw vermoeide mannen zouden geven. En hij nam de oudste der stad en woestijndorens en distels en gaf daarmee de inwoners van Sukkot een gevoelige les. De toren van Penuel brak hij af en het doodde de mannen der stad. Arme Gideon, laat ik het zo maar zeggen. Tegen wie is hem nu aan het strijden? Tegen zijn eigen volk, tegen mede-Israëlieten. En is dit een oplossing? Wat zal nu het resultaat zijn? Een toren diende voor de verdediging, voor de beveiliging van een stad. En nu hebben ze geen toren en hebben ze geen mannen meer om ze te verdedigen. Wat met de vrouwen en de kinderen, Gideon, ga je die nu weerloos achterlaten? En waarom? Waarom dit alles? Gekrenkte eer? Een persoonlijke wraakoefening? En hier zie je de eerste donkere wolken samenpakken, die jammer genoeg een ernstige schaduw zullen werpen over de verdere dienst van Gideon. Want er zijn nog een paar staartjes. Vers 18. Voorts zeide hij tot Zeba en Salmuna, die twee koningen die hem gevangen genomen heeft. Waar zijn de mannen die gij op Tabor gedood hebt? En zij antwoordden, wel, ze waren aan u gelijk, van gestalte, ieder als een koningszoon. Toen zei hij, mijn broers waren het, zonen van mijn moeder, zo waar de Heere leeft. Indien ge hen in leven gelaten had, zou ik u niet doden. En hij zei tot Jeter zijn eerstgeborene, sta op, dood hen. Maar de knaap trok zijn zwaard niet, omdat hij bang was, want hij was nog jong. De bedoeling van Gideon is om die twee koningen diep te vernederen, door ze door een jongen te laten doden. Maar opnieuw, waar is dit voor nodig? En hij vergeet blijkbaar dat zijn zoon nog maar een knaap is. Is dit nu iets om uw kind te laten doen? Waar is de man in Gods naam mee bezig? Er is nog iets moois te vertellen, vers 22. Vers 21 er nog even bij nemen. Vers 21, toen zeiden Zeba en Salmuna, sta gij zelf op en stoot ons neer, want zoals de man is, is zijn kracht. En dus stond Gideon op, doodde Zeba en Salmuna en nam de maantjes die hun kamelen aan de halzen droegen. Godzijdank verplicht hij zijn zoon niet om dit gruwelijke werk te doen. Vers 22, de mannen van Israël nu zeiden tot Gideon, heers over ons, zowel gij als uw zoon en uw kleinzoon, want gij hebt ons uit de macht van Midian verlost. Doch Gideon antwoordde hun, ik zal over u niet heersen en ook mijn zoon zal over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Hier mag hem opnieuw echt een prachtig voorbeeld zijn. Wat moet ik daar nog aan toevoegen? Dit is het, hè. Niemand zal over ons heersen. Wij mogen elkaar dienen, maar heersen. De Heere zal over u heersen. De zaak is, daar ging de strijd toch ook om. Wie had hen verlost? Waarom werd gans dat leger gereduceerd tot 300, het minste van het minste? Opdat er juist geen misverstand zou zijn wie hen verlost heeft en wie er nu over hen zal heersen. Weet je, daar ligt weer een hele mooie toepassing, lijkt me. Hè. Maakt niet uit wie we zijn, maar we zijn allemaal dienstknechten. Mijn taak hier is om jullie vanuit Gods woord zo dicht mogelijk bij de Heer te brengen. En eigenlijk is jullie taak vanuit jullie bediening met de gaven die jullie gekregen hebben, precies hetzelfde. Mekaar dienen namens de Heer. Mekaar iets tonen van de Heer. En dat is het mooiste wat er is, als we dat gaan doen. Vers 24. Voorts zei de Gideon tot hen, nu één verzoek wil ik u doen. Ieder van u geeft mij een ring uit zijn buik. En omdat het Ismaëlieten waren, hadden ze namelijk gouden ringen gedragen. Wat jammer, na dat prachtige antwoord van zojuist. Ik zal over u niet heersen, de Heere zal over u heersen, maar als je toch iets wil doen, alleen Gideon. Blijkbaar zit hij toch met een verborgen zwakheid. Hij wil niet heersen, hij wil geen koning zijn, maar hij wil hier blijkbaar wel een koninklijke beloning. Het is niet min wat hem vraagt. Maar gelijk toch op een of andere manier indruk maken met zijn overwinning. En weet je, laat opnieuw de lijn doortrekken naar ons. Hè. We hebben allemaal één of meerdere gaven van de Heer gekregen, met de bedoeling dat we die gaan gebruiken. Maar waarvoor dienen die geestelijke gaven? Laten we opletten dat we bepaalde leiders binnen het christendom als het ware niet op een soort verhoog gaan plaatsen. En ze als het ware gaan verafgoden. Weet je, er zijn twee indrukwekkende hoofdstukken in de Bijbel die gaan over het functioneren, het doel van de gaven, het functioneren, de toepassing van de gaven. Dat is 1 Korinthe hoofdstuk 12 en 1 Korinthe hoofdstuk 14. U weet waar hoofdstuk 13 over gaat? En wat staat dat daar heel strategisch? Tussen die twee hoofdstukken over de gaven. Want wat is het soms aanlokkelijk om te gaan pronken met die gaven? Om indruk te gaan maken. Om eer te krijgen. En tussen die twee hoofdstukken over de gaven heb je hoofdstuk 13 over de liefde. En opnieuw, wat staat dat daar ongelooflijk strategisch? Vers 25, ze zeiden, we willen ze u gaarne geven. En nadat men een mantel uitgespreid had, wierp ieder erop een ring uit zijn buit. Het gewicht nu der gouden ringen die hij gevraagd had, bedroeg 1700 gouden sikkels. Afgezien van de maantjes, de oorhangers en de rood-purperen klederen die de koningen van Midian gedragen hadden. En afgezien van de kettingjes die hun kamelen aan de hals droegen. Terwijl je bezig bent, zeg je, leg die er ook maar bij. Het is niet dat ik koning wil zijn, maar die mantels vind ik toch te mooi om weg te gooien. Leg die er ook maar bij. Plaats genoeg in mijn kleerkast. Vers 28. Zo moest Midian voor de Israëlieten bukken en stak het hoofd niet weder op. Ik heb een vers vergeten, hè? Vers 27, en dat mag ik niet vergeten. Vers 27, Gideon dan maakte daarvan een efod en plaatste die in zijn stad Ofra. Daar bedreef geheel Israël het overspelig afgoderij mee. Hij werd voor Gideon en zijn huis tot een valstrik. Het verafgoden van leiders, daar komt niks goeds van. Moet je niet doen, nooit, in geen enkel opzicht. Vers 28, zo moest Midian voor de Israëlieten bukken en stak het hoofd niet weder op. En toen had het land ten tijde van Gideon 40 jaren rust. Jerubbaal, nu de zoon van Joas, dat is de bijnaam van Gideon, ging wonen in zijn huis. En Gideon had 70 zonen die van hem afstamden, want hij had vele vrouwen. Net zoals de koningen in het Midden-Oosten. Hij wil wel geen koning zijn, maar hij gedraagt zich wel als een koning. Tegen een koninklijke harem, daar zag ik ook niet nee tegen zijn. Hij heeft al een koninklijke beloning, heeft al koninklijke kledij en nu nog een koninklijke harem. Niet dat ik koning wil zijn. De Heer zal over u heersen. Ja, ja. Vers 31, en ook zijn bijvrouw die te Sichem woonde, baarde een zoon aan wie hij, Gideon, de naam Abimelech gaf. Kan iemand een klein beetje Hebreeuws om die naam te vertalen voor ons? Abi, Melech, Melech, dat is niet zo moeilijk, hè? Melech is koning. Abi, mijn vader. I is het bezittelijk voornaamwoord in het Hebreeuws, de eerste persoon. Mijn vader, koning. Niet dat ik koning wil zijn, niet dat ik wil heersen over u, en dan noemt u uw zoon. Mijn vader is koning. Er zijn drie dingen waarvan ik denk dat het belangrijk is dat we ze gaan onthouden. Als we de Heere God dienen, hoe gaan we dat doen? Je hebt altijd twee mogelijkheden. Of in eigen kracht, met eigen middelen. Of zoek je Gods kracht. Als je Gods kracht zoekt, moet je wel rekening houden dat die de aarde vat durft onder handen nemen. En er af en toe eens een ferme tik durft op te geven. En dan ga je moeten af en toe lijden en problemen en moeite in je leven aanvaarden. Niet dat God dat plezant vindt, maar hij wil dat de aarde vat verbroken wordt. Soms gebruikt hij er zelfs een doorn voor, zoals bij Paulus. En het moet een pijnlijk iets geweest zijn. Drie keer heb ik gevraagd, zegt Paulus, om alsjeblieft, heren, doet dat toch weg. Hoe kan ik nu zo functioneren? Dat is hinderlijk, dat doet pijn, dat belemmert mij. Nee, laat maar zitten, zei de Heer, zit er goed. Laat hem maar zitten. Dat houdt je klein, dat houdt je nederig, dat houdt je op de knieën, dat houdt je afhankelijk van mij. En dat is de bedoeling, Paulus. Tweede belangrijke punt is, Gideon heeft heel wat succes gehad. Heeft een, je moet het maar doen tegen die Midianieten, hè? Met je 300 dappere soldaten. En hij doet het toch maar, hè? Wat een overwinning, wat een succes. Hoe gaan we om met de successen in onze bediening? Geef ik de eer aan God of verwachten we koninklijke beloningen? Verwachten we een koninklijk applaus? Verwachten we koninklijke eer? En hoe ga ik om met het succes bij anderen in hun bediening? Gun ik dat van harte? Ben ik daar blij voor? Verheug ik mij daarin? Of laat ik jaloezie toe? En weet je, dat hart van ons, je moet daar heel voorzichtig mee zijn, hè? En dan tenslotte, ben ik integer? Is wat ik zeg in overeenstemming met wat ik denk? Is het mijn doel, echt mijn doel, u tot de Heer te leiden of zoek ik iets anders? Bij Gideon heb ik daar minstens gemengde gevoelens over, vooral op het laatste. De Heere zal over u heersen. Prachtige, wat een vrome taal. Wat meent u het? Zet er wel een groot vraagteken achter. Ben ik integer? Ja. belangrijk. Want God ziet het, we zijn een open boek voor hem. God kun je niks wijs maken. Als je zegen wil hebben in je bediening voor de Heer, dan is integriteit zeer, zeer belangrijk. Laten we samen danken. Vader in de hemel, we denken in de eerste plaats aan uw Zoon, de Heer Jezus. Wat een integriteit, Heer. U bent niet alleen de waarheid, maar u bent de waarheid. U bent volkomen te vertrouwen. U hebt geen geheime agenda. U hebt geen verborgen bedoelingen. Het is wat het is bij u. Zo kon u op de laatste avond tegen uw discipelen zeggen dat u hen alles had bekendgemaakt wat u van de Vader gehoord had. Niks achtergehouden. Alles open. Dank u ervoor. Dat geeft ons rust, dat geeft ons vrede, dat geeft ons vertrouwen. Dank u dat u 100% te vertrouwen bent. En dat maakt het ook zo fijn om u te dienen, Heer. Dank u voor het voorrecht om dat te mogen doen. En alle eer komt u toe, want alles wat we hebben, hebben we zelf ook ontvangen. En geven we gewoon door. Dank u dat we dat mogen doen. In Jezus' naam, amen.